En daarmee werd het bijna 25 over 10, luisteraars. Met het uitstervende geluid van de kerkklokken kunnen wij starten met ons gesprek van deze week. Je kon daar al over lezen in Weekblad Vrij Maldegem. We hebben een Maldegemse gast. Mijn naam is professor Schreef, professor Gijsbrecht. Ooit is in zijn boek, dat gaat eigenlijk voor u ook op, meneer Jacques Willems. U bent hoogleraar aan de Gentse Universiteit en onlangs verkozen tot nieuwe rector vanaf volgend najaar. Dat moet nu nog bevestigd worden tot een benoeming door de koning. Wij praten met u gedurende het volgende half uur over alles wat te maken heeft met de universiteit, met de nieuwe job die u te wachten staat. En uiteraard denk ik dat wij moeten beginnen met u persoonlijk eens voor te stellen, een beetje over de tijd van toen te praten, want u bent geboren en getogen te Maldegem.
Ja, meneer Willems, we kunnen denk ik stellen dat u eigenlijk gans uw leven lang met onderwijs te maken hebt gehad en nog altijd mee te maken heeft. Misschien moeten wij eens peilen naar uw jeugdjaren, naar uw jaren van student. Ik denk dat veel luisteraars verwachten van een huidige hoogleraar, een toekomstig rector, dat hij een uitmuntend student was in zijn tijd. Is dat zo?
Goedemorgen. Ik ben dus inderdaad Maldegemnaar. Ik heb spijtig genoeg niet veel van mijn studies in Maldegem zelf doorgemaakt. Ik heb na de kleuterschool hier alleen eerste en tweede leerjaar in de broederschool gedaan. Daarna ben ik op internaat gegaan, niet omdat ik zo'n stoute leerling was, maar omdat omstandigheden thuis een internaat gemakkelijker maakten. Ik heb mijn lager onderwijs verder gezet in Gent, Sint-Amandus College. Dan in de humaniora verder gaan naar Sint-Barbara College om Latijn-Grieks humaniora te doen. Dan heeft echter de meer positief wetenschappelijk interesse bij mij de overhand gehaald. Wat betekent dat ik samen met mijn tweelingsbroer, met wie ik die studie samen gedaan heb, een specialisatiejaar wiskunde in Sint-Amandus College teruggedaan heb om de studies burgerlijk ingenieur aan te pakken, waar we in 1963 samen afgestudeerd zijn. Gevolgd door 1 jaar, ook met mijn broer samen, vertrokken naar de Verenigde Staten, waar we maar op verschillende plaatsen een verder studie hebben gedaan. En ik ben dus na 1 jaar studie in de Verenigde Staten teruggekeerd, om hier dan verder in het onderwijs een job te nemen.
Mag ik misschien terugkomen op mijn vraag? Was u in uw tijd eigenlijk een uitmuntend student?
Ik heb hier altijd, laten we zeggen, in de eerste 3 plaatsen, toen sprak men nog over plaatsen, een uitslag behaald. Wat college betreft heb ik ook altijd een van de eerste plaatsen behaald. In de universiteit heb ik altijd relatief mooie graden gehaald. Zekere aanleg en ijver samen hebben dat verwezenlijkt.
Hoe is die kentering gekomen, of was die er misschien altijd al? Die interesse voor de positieve wetenschappen, het exacte, terwijl u dan toch in uw secundair onderwijs in een meer mensgerichte, filosofische, taalkundige opleiding zat, dat Latijn en Grieks. Dat geeft u dan geloop tot een specialisatiejaar wiskunde, maar vanwaar die antieke cultuur en dan toch naar de hedendaagse techniek?
We moeten natuurlijk naar de situatie kijken zoals die 20, 30, 40 jaar geleden was. Dan was wat humaniora betreft de nadruk vooral gelegd of gericht op de meer culturele studies, wat ik eigenlijk ten zeerste geapprecieerd heb. Ik heb altijd wat wiskunde betreft, wat positief wetenschap betreft, een grote aanleg en een groot interesse gehad. Maar ik ben zeer blij dat ik in mijn humaniora de meer culturele, de meer filosofisch gerichte en meer literair gerichte afdeling gedaan heb, zodanig dat op deze manier mijn interesses als het ware gecombineerd geweest zijn. Dat ene jaar wiskunde dat ik achteraf moeten doen heb, is voor mij zeker geen verloren jaar. Het is een jaar waar ik mij bijzonder, ik zou zeggen, geamuseerd heb. Dat zou misschien bij sommigen raar overkomen, dat men zich amuseert met wiskunde te doen, maar dat is inderdaad zo geweest. Op rijpere leeftijd, wat secundair onderwijs betreft, dan nog een keer gans de wiskunde opnieuw bekijken, heeft mij buitengewoon geboeid. En voor mij een aanloop geweest om ook in mijn ingenieurstudies mij sterk op de theoretische kant toe te leggen. En ook in mijn verdere wetenschappelijke loopbaan heb ik altijd getracht wiskunde en techniek te combineren. Mijn onderzoek is altijd gericht geweest op het meer wiskundige aspect van toegepaste wetenschappen, van de ingenieurswetenschappen, mm-hmm. en daar trachten wat resultaten te behalen.
Mag ik eens vragen, misschien een eigenaardige vraag, maar wat vindt u zo mooi aan wiskunde? Dat het u zo boeit, vindt u dat ook een vorm van kunst eigenlijk, een mooi wiskundig bewijs of een vraagstuk?
Inderdaad, ik vind het het is een kunde die bijna een kunst is. Het is een logisch redeneren, het is een soort activiteit die, laten we zeggen, de menselijke intelligentie ten zeerste boeit, ten zeerste benadrukt, waar we logica samenvoegen met iets dat achteraf blijkt in alle positieve wetenschappelijke toepassingen die voor de vooruitgang van de mensen zo belangrijk geweest zijn, toch echt een zeer belangrijke rol speelt. Dus het is iets dat af is, dat schoonheid bevat, andere schoonheid dan kunst, maar toch ook schoonheid bevat.
Mm-hmm. De keuze, meneer Willems, die u gemaakt hebt om altijd met onderwijs te blijven in contact staan, is dat een logische keuze geweest? Of hebt u eigenlijk ook nog andere plannen gehad in de tijd na uw studies?
Nee, daar kan ik op antwoorden dat ik echt nooit de bedoeling gehad heb, en omstandigheden hebben mij daarin geholpen, dat ik nooit de bedoeling gehad heb een job in de industrie na te streven. Tijdens mijn studies heb ik mij beginnen interesseren voor wetenschappelijk onderzoek. Ik ben altijd geboeid geweest door onderwijs en ik vond een universitaire loopbaan een ideale combinatie van deze beide bedoelingen. Dus onderzoek, wetenschap doen en dit kunnen aan de jonge mensen vertellen, dat vond ik een ideale combinatie en ik heb dan ook niet de behoefte gehad van verder te zoeken.
In 63 afgestudeerd, dat zei u al, en dan een jaar Amerika, misschien daar nog 5 woordjes over. Wat hebt u daar concreet gedaan in Amerika?
Ik ben dus een jaar studie gaan volgen met een beurs die ik verkregen had aan wat wij MIT noemen, wat afkorting is voor Massachusetts Institute of Technology, een hoogstaande wetenschappelijke instelling in Boston, in de Verenigde Staten, waar ik na 1 jaar de titel behaald heb van Master of Science, wat mij een bredere kijk gegeven heeft, en ik zou iedereen aanraden van zoiets te doen, een bredere kijk gegeven heeft op het ganse wetenschappelijk gebeuren, op het onderwijs gebeuren, en wat mij dan ook een aanzet gegeven heeft voor wetenschappelijk onderzoek, waar ik dan eigenlijk nog altijd mee bezig ben.
Tot daar misschien een eerste kennismakingsronde. We praten zo dadelijk verder. Een stukje muziek ondertussen.
Meneer Willems, was studeren in uw tijd eigenlijk van een zo'n grote evidentie als dat vandaag de dag het geval is? Bedoel dan studies na het gewone humaniora?
Zeker niet in dezelfde verhouding. Ik herinner mij dat we instelden hoeveel universiteitsstudenten er in Maldegem waren. En dan was op dat ogenblik 50. Ik vermoed, moest je nu tellen dat je een paar honderd zou hebben. Dus het was minder, zeker minder in aantal. Trouwens, als we ook op de universiteit bekijken. Ik herinner mij dat als ik student was, we de 4000 studenten gevierd hebben. Op dit ogenblik hebben we Gent 15.000 studenten. Dus dat is een verhouding 4, wat een beetje het probleem van massa geeft, uiteraard. Anderzijds kunnen we ons maar in verheugen dat een groter deel van onze jongeren de kans krijgen om verdere studies te doen.
In uw tijd, dat was dan eind de jaren 50, begin de jaren 60, hebt u toen ook de meer jolijdige kanten van het studentenleven gezien? Hebt u deel uitgemaakt van studentenvereniging of zo, het zij in Maldegem, het zij in de universiteitsstad zelf?
Uiteraard heb ik altijd prioriteit gegeven aan het studeren, maar ik heb dat heeft mij niet belet van toch ook daarnaast aan het sociale leven van studenten deel te nemen. Trouwens, ik ben stichtend voorzitter geweest van de Maldegemse studentenclub Maldo, waar ik eigenlijk maar een paar maanden voorzitter van geweest ben, of prezes zoals we dat noemden in de tijd, omdat ik dan naar Verenigde Staten vertrokken ben. Dus ik kan toch zeggen dat studeren niet mijn enige interesse was.
Had studeren vroeger nog iets anders dan nu? Hield dat iets anders in zich? Men hoort vaak dat de laatste jaren de studiedruk zo enorm zwaar geworden is, de concurrentiegeest ook. Ziet u daar echt veranderingen in nu, de studentenpopulatie, en wat zij moeten doen om daarin te lukken, vergelijkend met vroeger dan?
Misschien ga ik vele mensen verwonderen, maar het is mijn overtuiging dat eigenlijk de hoeveelheid studie bijna hetzelfde gebleven is. Ik denk dat wij moeten vaststellen dat anderzijds de activiteiten die de jongeren daarbuiten kunnen doen, dat die veel vergroot zijn. Als ik mij mijn studententijd herinner, wij hadden altijd les tot zaterdagmiddag, soms tot zaterdagavond. Dat betekent dat we automatisch een stuk van de weekend moesten aan onze studies spenderen. Wij hadden geen tv, praktisch geen tv. Ik herinner mij dat ik de eerste keer tv gekeken heb als ik eerste jaar universiteit was. Er was dus veel minder afleiding. Zodanig dat het aantal uren dat beschikbaar was voor enerzijds studeren, anderzijds studentenleven, veel groter was. Wat de hoeveelheid leerstof betreft, uiteraard is de volledige wetenschappelijke, heeft de volledige wetenschappelijke evolutie meegebracht dat er veel meer stof is, maar hebben wij daar bij de afbakening van de studieprogramma's terdege rekening mee gehouden, moeten meehouden. Het gevolg is dat wij veel minder de volledige wetenschap kunnen overschouwen in de studies, dat de algemeenheid, en ik denk nu vooral om de studies burgerlijk ingenieur die ik uiteraard het best ken, dat de algemeenheid van de opleiding voor een deel heeft moeten plaatsmaken voor specialisatie, dat de breedte van de opleiding heeft een stukje moeten inboeten en dat we hebben moeten kiezen voor meer keuzevakken, meer keuzemodaliteiten. Niet alle studenten moeten nog alle cursussen volgen, dat is niet meer mogelijk. Dus het is een selectie geworden uit wat er beschikbaar is, in tegenstelling met vroeger, waar zelfs een burgerlijk ingenieur, elektromechanica zoals ik het gedaan heb, nog een groot stuk scheikunde kreeg, nog een groot stuk bouwkunde kreeg, nog een groot stuk metaalkunde kreeg, wat nu niet meer kan. Men moet dus naar meer specialisatie overgaan, nochtans zonder daarin te overdrijven. De totale hoeveelheid leerstof zou ik bijna als ongeveer gelijk beschouwen.
Zegt u nu, meneer Willems, dat er vroeger ernstiger gestudeerd werd, of dat er vroeger dat de studenten meer ernstig waren dan vandaag de dag?
Nee, dat zeg ik helemaal niet. Ik denk dat wij aan de ene kant ernstig studeerden, aan de andere kant ook ons ontspanden, en dat dat voor de huidige jeugd ook het geval is. De jongeren blijven dezelfde, daar ben ik van overtuigd, de omstandigheden veranderen. Ik heb wel willen benadrukken dat de hoeveelheid verstrooiing, de mogelijkheden, de afleidingsmogelijkheden veel groter geworden zijn en dat studenten veel meer discipline nodig heeft om evenveel te studeren als vroeger.
Het is misschien ook zo dat vroeger een meer selecte groep de stap zette naar de universiteit, terwijl tegenwoordig met de democratisering ook wel mensen de stap zetten, eigenlijk vanuit het idee, baat het niet, het schaadt ook niet. En dan vandaar het grotere aantal mislukkingen. Mensen die toch achteraf moeten constateren dat het niet een goede keuze geweest is.
Dat is correct. Het feit dat er veel meer studenten naar de universiteit gaan, waarover ik mij verheug, heeft ook een aantal zijaspecten, een aantal misschien minder interessante aspecten. Zoals u zegt, een zeker aantal studenten zijn minder gemotiveerd. Het grotere aantal studenten brengt ook mee dat er een veel grotere anonimiteit is. Dat men zich veel minder als lid van een groep voelt dan vroeger. Dat men veel minder sociale contacten heeft. Dat men zich minder een groepsgevoel heeft wat vroeger hielp. Indien een bepaalde student op een bepaald ogenblik moeilijkheden had, dan werd hij gemakkelijk geholpen door de anderen. Dat is nu minder waar, is veel meer anonimiteit gekomen. Men kan de groep niet meer volledig overschouwen en kennen. Wat soms tot minder interessante resultaten leidt aan de student die voelt dat hij wat achterstaat, eigenlijk zich gaat verloren lopen en mislukken. Dus ik denk niet dat het selecte zozeer ligt in het financieel selecte of wat, maar eerder in het feit dat men in een kleinere groep gemakkelijker een groepsgevoel krijgt en samen sterk, zich samen sterk voelt.
Mm-hmm. Meneer Willems, u hebt ook, zei het aan de andere kant van de tafel, als assistent en als docent die woelige jaren meegemaakt eind jaren 60. Kunt u in 5 woorden zeggen wat die eigenlijk betekend hebben voor het studentenleven?
Ik wil toch benadrukken dat wij niet de omwentelingen gekend hebben zoals in Duitsland of zoals in Frankrijk, waar het tot zeer ernstige confrontatie gekomen is. We hebben wel ook op de Universiteit in Gent meegemaakt de gevolgen van de 68-beweging. Vooral in de faculteit Letteren en Wijsbegeer heeft dat tot wat ernstiger confrontatie geleid. In de positieve wetenschappen, in het bijzonder in de ingenieurswetenschappen, hebben wij daar veel minder rechtstreeks mee te maken gehad. Wat het wel als gevolg gehad heeft op de universiteit, is dat er veel meer inspraak gekomen is, dat er, wat het bestuur van de universiteit betreft, de studenten, technisch personeel, wetenschappelijk personeel, professoren, allemaal samen nu de bestuursorganen bevolken. Wat zeker zeer positieve kanten heeft, dat het niet zo is dat een bepaalde situatie als het ware verrot is vooraleer ze aan de kennis van de bestuursleden komt. Persoonlijk denk ik dat als iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt, als iedereen weet wat zijn bevoegdheid, wat zijn kennis is, dat een inspraaksituatie zoals we die nu kennen veel, veel positieve aspecten heeft.
We praten zo dadelijk nog even verder. Eerst even muziek. Ondertussen 11:12, nog altijd satelliet en we praten nog altijd met meneer Jacques Willems. Wat ik wou vragen, meneer Willems, u bent in 1973 hoogleraar geworden. En ik denk ook stilaan dan geïnteresseerd geraakt in een bestuursfunctie binnen de universiteit. Hoe is dat eigenlijk gegroeid?
Dat is stilaan ongemerkt gegroeid. Door het bijwonen van de vergaderingen, het stilaan meer betrokken worden bij de leiding, vooral in de faculteit toegepaste wetenschappen dan. Ik ben in 1979 voorzitter geworden van een onderwijscommissie die de programma's burgerlijk ingenieur als het ware bekeek. Ik ben dan stilaan mij eraan beginnen te interesseren omdat naast onderwijs en onderzoek ik dacht dat het ook goed was van breder te kijken en de achterliggende structuren trachten eraan mee te werken. Ben ik dan afgevaardigd geworden door onze faculteit in onderzoeksraad van de universiteit, later in de onderwijsraad van de universiteit, ben ik in 1985 verkozen tot academisch secretaris van de faculteit, gevolgd in 1988 door de verkiezing tot decaan van de faculteit toegepaste wetenschappen. Het decanaat is een functie voor 2 jaar. Ik heb dat 2 keer gedaan. Ik ben dus 2 maal verkozen geweest tot in 92. In 92 heb ik dan de functie opgenomen van lid van de raad van bestuur van de universiteit, afgevaard door de faculteit toegepaste wetenschappen, wat ik nu nog ben. Op deze manier heb ik mij meer en meer naast mijn onderwijs dat ik gewoon heb blijven verder gaan, naast onderzoek dat dan meer een stuk werd dat ik vooral in de avonduren deed, mij meer en meer wat gaan interesseren, gaan meewerken aan het bestuur, zowel van de faculteit toegepaste wetenschappen als aan de universiteit.
U hebt al een paar keer het wetenschappelijk onderzoek vernoemd. Wat moet men zich daarbij voorstellen? Een prof wordt dan zien als iemand die college geeft, maar u zegt zelf in de avonduren, is dat dan in een labo met reageerkolven en buizen? Waarschijnlijk een beetje een te simplistische voorstelling van de zaken. Vertel daar eens iets over.
Ja, het is zo dat er natuurlijk zeer, zeer veel verschillend wetenschappelijk onderzoek bestaat aan de universiteit. Ik denk dat een typisch kenmerk van de universiteit ten opzichte van andere onderwijsinstellingen die waardevol en complementair zijn, maar een typisch kenmerk van de universiteit is dat het een enge combinatie moet zijn van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Dat men maar echt kan onderwijzen over wat er recent ontwikkeld is, wat er nieuw is in de wetenschap, indien men zelf voor een stukje daarin participeert, daarin meewerkt. Dus het wetenschappelijk onderzoek en het wetenschappelijk onderwijs is voor mij, wat de universiteit betreft, onverbrekelijk met elkaar verbonden. Hoe men zich dat moet voorstellen, dat is zeer verschillend. Dat gaat van letterende wijsbegeerte, waar men oude boeken gaat uitpluizen, daarbij nieuwe zaken ontdekt, nieuwe interpretaties geeft, ziet dat een bepaalde tekst in de loop van de tijden veranderd geweest is en de originele tekst tracht op te sporen, over, laten we zeggen, wat in de economische en de sociale wetenschappen gebeurt, waar men tracht de evolutie in de economie te begrijpen en dan te voorspellen, waar men sociale wetenschappen tracht de werking van de maatschappij te interpreteren, tot toegepaste wetenschappen, wetenschappen, landbouwwetenschappen, waar het inderdaad meer technisch kan zijn, meer, zoals u gezegd hebt, proefbuisjes kan zijn. Maar tegenwoordig zijn de proefbuisjes voor een groot deel vervangen door computergestuurde toestellen, waar enorme grote investeringen wat apparatuur betreft tussenkomen. Ik zei ja, voor mij was dat voor een stukje avonduren, omdat ik andere bezigheden had, maar ik denk dat de meeste van ons professoren, of wij trachten het zo te verwezenlijken, dat de meeste van ons professoren toch voor een derde tot de helft van hun tijd nog wetenschappelijk onderzoek doen. Dat wat onze assistenten betreft, zij de helft van hun tijd zeker krijgen om wetenschappelijk onderzoek te doen. Stilaan eerst onder leiding van de professor en dan stilaan zelfstandig trachten onderzoek te doen.
Is een universiteit nog altijd een voortrekker in het wetenschappelijk onderzoek? Of zijn de bedrijven, want die doen allicht ook aan wetenschappelijk onderzoek, daar al een stapje voor? Hoe gaat dat? Het is ook een vraag naar de helden, de subsidies die vrijgemaakt worden door de overheid voor dat onderzoek.
Dat is inderdaad een terechte opmerking. Ik meen dat wij moeten aanvaarden dat wat technologisch onderzoek betreft, dat op korte termijn tot realisaties gaat leiden, dat indien een bedrijf daar economische mogelijkheden in ziet, dat wij als universiteit daar niet kunnen tegen opboksen. Op dat ogenblik zijn de economische mogelijkheden die zij hebben veel groter dan degene die wij hebben. Dus dergelijk onderzoek is voor bedrijven, in het bijzonder zeer grote multinationale bedrijven, die daarin duidelijk vooruit zijn op wat de universiteit betreft. De universiteit is vooral gericht, denk ik, op wat wij zouden noemen kennisverleggend onderzoek, wetenschappelijk onderzoek dat meer fundamenteel is, maar dat voor mij toch echt de taak is van de universiteit van dat te doen. Wat de geldelijke mogelijkheden betreft, zien we een enorme evolutie sinds, laten we zeggen, mijn studententijd. Op dat ogenblik was het wetenschappelijk onderzoek veel meer papierenonderzoek, en ik doe dat niet negatief, ik bedoel vooral onderzoek op papier. Met de evolutie van de automatisering, de computers, de technologie, zijn er zeker in de positief wetenschappelijk gerichte afdelingen is er nood gekomen aan veel meer financiële middelen. Vele van onze professoren spenderen een groot deel van hun tijd aan het zoeken naar geld. Om u gedacht te geven, naast het normale budget van de universiteit dat wij van de staat krijgen om onderwijs en onderzoek te doen, komt er ongeveer nog de helft bij. En de helft, dat betekent kleine 2 miljard voor de Universiteit Gent alleen, van onderzoeksgelden die door onze collega's verkregen worden door het indienen van projecten, door het samenwerken met andere instellingen, Europese instellingen, nationale instellingen van wetenschappelijk onderzoek, bedrijven, andere wereldinstellingen, waardoor men op deze manier geld bijkrijgt. Er is altijd geld tekort uiteraard, maar toch geld bijkrijgt om wetenschappelijk onderzoek te doen, om mensen aan te trekken die dus dat wetenschappelijk onderzoek kunnen verrichten. Dat brengt mee dat wij, denk ik, op de universiteit, en zeker in Gent waar ik nu meer verantwoordelijkheid zal krijgen, moeten nadenken, wat gaan wij doen? Wij kunnen niet alles meer doen. Als we alles doen, dan blijven we op alles onder het gemiddelde. Wij moeten trachten sterke punten te benadrukken en daar veel steun aan te geven. We moeten trachten beloftevolle groepen te steunen, maar wij moeten niet trachten alles te doen. Het voornaamste is dat we trachten onder de universiteiten af te spreken. Taakverdeling is een woord dat ik denk dat in de eerstvolgende jaren sterk aan de bovenkant van de prioriteit zal moeten staan.
Ik denk dat we het in onze laatste minuutjes nog even moeten hebben over die nieuwe functie, meneer Willems, die u te wachten staat vanaf het nieuwe academiejaar. Rector aan een universiteit, wat moeten wij ons daarbij voorstellen voor luisteraars die niet vertrouwd zijn met de universiteit en met die functie? Hoe ziet die functie eruit?
Dus het is zo dat men het zou kunnen vergelijken met een directeur van een instelling, maar er zijn vele verschillen waar ik misschien even toch nadruk zou willen opleggen. De universiteit is in tegenstelling met een school, een instelling die zijn eigen studieprogramma's, zijn eigen opstelt, zijn eigen benoemingen doet, zijn eigen personeel aantrekt, zijn eigen prioriteiten mag leggen, wetenschappelijk onderzoek doet naast onderwijs, zoals we nu al verschillende keren besproken hebben. De rector is degene die daar als het ware de academische leiding van opneemt. Hij is tegelijkertijd voorzitter van de Raad van Bestuur van de universiteit. De Raad van Bestuur is een orgaan dat alle beleidsbeslissingen treft, waar afgevaardigden, zoals ik al even aangehaald heb, van verschillende personeelsgeledingen inzitten. Daarnaast heeft de rector de leiding van de centrale diensten van de universiteit. Centrale diensten zijn dus deze diensten die voor Gans Universiteit werken, voor het wetenschappelijk onderzoek, voor de infrastructuur, voor de administratie, voor het personeelsbeheer enzovoort. Een belangrijke taak, denk ik, maar ik speculeer natuurlijk nu, want ik weet het nog niet, maar een belangrijke taak van de rector is ook dat hij namens de universiteit optreedt in allerhande organisaties. Hij moet de universiteit vertegenwoordigen en namens de universiteit spreken in de interuniversitaire organen, in bijzonder de VLIER, Vlaamse Interuniversitaire Raad, in het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, in de besprekingen met het ministerie, met ministeries van onderwijs, ministeries die zich bezighouden met onderzoek. En daarnaast heeft hij ook, zou ik zeggen, een representatieve functie, een functie die niet zozeer wetenschappelijk is, maar waar hij de universiteit moet vertegenwoordigen op allerhande meer wereldse aangelegenheden om toch de universiteit als het ware naar buiten te treden in onze maatschappij.
Op welke merites wordt iemand, een prof, verkozen tot rector? Want ik denk dat vele professoren vinden dat ze goed college geven, dat ze goed wetenschappelijk onderzoek doen. Hoe komt iemand er dan uit als kandidaat-rector?
Dat heb ik me ook al afgevraagd hoe ik er gekomen ben. Had men mij 6 maanden geleden gezegd, misschien zou het gerector worden, had ik gezegd, denk er niet aan, hoe zou dat kunnen? Hoe is dat gekomen? Ik denk dat het hoofdzakelijk door mijn functie als decaan, lid van de Raad van Bestuur, contacten met andere decanen binnen de universiteit geweest is, dat een aantal collega's mij een paar maanden geleden zijn komen vinden, zeggende, zou je er niet aan denken van uw kandidaat te stellen, u beschikbaar te stellen voor het rectoraat. Ik heb de eerste keer duidelijk de boot afgehouden en gezegd, goh, dat is zeker niet voor mij, ik kan dat niet aan, dat is voor andere mensen. Ik heb daarvoor een aantal slapeloze nachten moeten ondervinden om daarover verder na te denken. Maar stilaan is de druk, als ik het zo mag noemen, of het aandringen van collega's bij mij gekomen tot op een bepaald ogenblik de beslissing nemen. Wel, als men meent dat ik het aan kan, als men meent dat ik een persoon ben die mij moet beschikbaar stellen, dan wil ik het doen. Uiteindelijk is na vele besprekingen het zo uitgekomen dat er zich 3 professoren kandidaat gesteld hebben. 3 professoren uit de positieve wetenschappen, omdat we na het rectoraat van Vesse de Meijer, die uit de letter- en wijsbegeerde kwam, de meesten dachten dat het goed zou zijn dat nu een rector zou komen uit de positieve wetenschappelijke richtingen. Dan wordt de verkiezing georganiseerd waar kunnen in verkiezen alle leden van wat wij noemen de faculteitsraden. Dat betekent afgevaardigden van studenten, technisch personeel, de docenten en ambtshalve alle hoogleraren. Dat is een kiescollege dat bestaat uit 462 personen, geloof ik. Waar een kandidaat-rector verkozen wordt indien hij op een bepaald ogenblik 2/3 van de stemmen haalt. We zijn in vergadering bijeengekomen en zoals je waarschijnlijk in de kranten gelezen hebt, na 3 stemronden is mijn naam eruit gekomen met 2/3 van de stemmen.
Nu, meneer Willems, een vraag die zich ter 11 uur nog een beetje opdringt. Wordt bij het samenstellen van die raad van bestuur en bij het verkiezen van een rector ook ergens rekening gehouden met een politiek evenwicht?
Ik denk dat we niet moeten ontkennen dat er, wat de verkiezingen voor rector en vicerector samen betreft, want dat, naast de rector is er ook een vicerector, dat er gestreefd wordt naar een zeker evenwicht wat betreft enerzijds de wetenschapsdisciplines. Dus de rector uit de positieve wetenschappen betekent een vicerector uit de geesteswetenschappen. En met een zeker evenwicht, en ik zou niet zeggen politiek in de zin van partijpolitiek, maar in de zin van ideologie, van vrijzinnig, niet vrijzinnig, dat daar gestreefd wordt naar een zeker evenwicht om naar buiten het pluralisme van onze universiteit, de neutraliteit van onze universiteit te benadrukken, opdat zeker wat de leiding van de universiteit betreft er een sterke, neutrale, pluralistische geest zou gerealiseerd worden.
Misschien nog een laatste iets, want onze tijd zit er eigenlijk al op. Er zijn nu heel wat studenten die, denk ik, bezig zijn met de blok. Hebt u voor hen nog een bepaalde boodschap mee te geven?
Ik zou zeggen, in de eerste plaats, niet panikeren. Uiteraard ernstig studeren. Niet overdrijven. Als prof heb ik dikwijls meegemaakt dat studenten op een examen komen met de helft van hun capaciteiten, omdat ze zich overwerkt hebben. Ik denk dat het belangrijker is van met een klare geest naar het examen te komen, eerder dan op het laatste ogenblik nog alles willen herhalen. Dat is toch onmogelijk en men wordt dan echt verward. Dus slaap genoeg, rust genoeg, studeer ernstig en tracht u te weren op het examen.
En misschien kunnen deze woorden een hart onder de riem betekenen voor allicht toch wel een paar honderd studenten hier in het Maldegemse. Er is allicht nog veel niet aangeraakt. We hadden het nog graag gehad over de oplijnen, discussie rond numerus clausus en zo. Maar misschien is dat voor een volgende gelegenheid. Onze tijd zit erop, luisteraars. En professor Willems, we bedanken u voor uw komst. En we horen wel verder van uw carrière aan de Universiteit van Gent als nieuwe rector.